Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stokler, Harry Garretsen. Hoe zouden jullie de cultuur hier op de universiteit willen beschrijven?
Nou, ik denk open en ook wel nuchter. We zijn ook wel een beetje Gronings, denk ik.
Ja, speelt dat mee?
Ja, dat zit wel denk ik in onze cultuur, ja. En tegelijkertijd is het zo dat je denkt ook, dat is de universiteit. Maar die bestaat uit verschillende faculteiten. He, dus je hebt hier, wij zitten bij economie en bedrijfskunde. Nou, daar is het denk ik bijvoorbeeld iets zakelijker dan bij filosofie.
Ook verschillende gebouwen natuurlijk.
Ja,
ook,
we zitten ook op echt verschillende plekken. Dus die kom je ook nooit tegen. En zelfs binnen zo'n faculteit, wij zijn bijvoorbeeld een hele grote faculteit, zie je ook nog wel weer dat er binnen vakgroepen nog weer verschillen zijn. Dus het is ook moeilijk om te zeggen van zo'n...
Er is niet één cultuur.
Nee, van een organisatie, universiteit is dat heel lastig te zeggen. Ja.
Oké, maar is die cultuur een beetje oké? Is die prima? Of denk je van, ik wil er wel iets aan veranderen?
Nou, wat ik zelf heel prettig vind, is dat het een combinatie is van enerzijds wel... Ja, toch een soort van resultaatgerichtheid. Hè? We moeten hier gewoon goed onderwijs leveren. Ook qua onderzoek willen we echt heel goed zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er wel heel veel ruimte voor individuele verschillen. Voor verschillende achtergronden van mensen. En dus voor de autonomie van de medewerker. En dat is denk ik ook wel heel erg eigen aan universiteiten.
Oké, maar ja, jullie zijn ook mede verantwoordelijk voor het aannamebeleid hier, hè, als hoogleraren. Ja. Hoe neem je dan iemand aan? Kijk je of die in de cultuur past? Of misschien denk je van, nou, we willen eigenlijk iets meer die kant op en dan gaan we toch op zoek naar iemand die daarin past?
Zijn we inderdaad mede verantwoordelijk, want we zitten allebei regelmatig, zoals andere hoogleraren ook, in benoemingsadviescommissies. Ik denk dat de inhoud voorop staat. Dus dat universiteiten meer dan sommige andere organisaties... dat het om de inhoud gaat. Dus past iemand inhoudelijk? Dat is toch de eerste vraag die we stellen in die commissies. Met z'n allen. En we houden ook een beetje in de gaten dat we niet alleen dezelfde types zien. Dus diversiteit naar nationaliteit of gender. Of uiteraard qua achtergrond. Wat is je kennis, wat is je expertise. Daar kijken we naar. Maar cultuur is niet iets wat ik bovenaan zou zetten. Als ik het met sommige andere organisaties vergelijk.
Weten jullie nog de nieuwe bestuurscultuur? Weet je dat nog? Dat de regering na dat toeslagenschandaal zei... zoiets mag nooit meer gebeuren.
Hein Schumacher is wel de man met de bezem... want hij veegt de managementtop leeg van Unilever. Oh? Onder andere de CFO moet plaatsmaken. Vandaag werd zijn opvolger bekendgemaakt. Want Schumacher zegt... het bedrijf moet simpeler, sneller en efficiënter te werk gaan.
Ik denk dat hij een beetje gezegd heeft van... oké, we gaan dit doen, we gaan die kant op... Wie mee wil, die gaat mee. En wie daar zijn bedenkingen bij heeft, die moet het nu zeggen. En die kan dan vertrekken. En dat klinkt hard, hè?
Wat in 10, 15, 20 jaar kapot gegaan is, kunnen wij niet in 4 jaar herstellen. Maar als wij beginnen met dat betere bestuur, dan zult u de komende paar jaar wel de eerste verbeteringen zien.
Een nieuwe bestuurscultuur is een belangrijk thema in de verkiezingscampagne. Maar niet alleen de politiek heeft een cultuur natuurlijk. Bedrijven en organisaties ook. Waardoor wordt eigenlijk een cultuur bepaald?
Ja, een cultuur of een organisatiecultuur is een systeem van gedeelde betekenis. Klinkt een beetje abstract.
Ja, dat kan ik wel zeggen, ja.
Dus mensen die daar werken, die delen een aantal dingen. En dat uit zich in gedrag, in taal bijvoorbeeld ook. In normen en waarden. En sommige dingen zijn veel zichtbaarder en andere zijn veel minder. En uiteindelijk uit het zich ook heel erg in gedrag en hoe mensen met elkaar omgaan. Maar tegelijkertijd staat het ook een beetje los van. Ik kan ook bijna zeggen, cultuur zit soms wel in de muren of in de haarvaten van een gebouw. Mm-hmm. Of van een organisatie. Zonder dat het alleen maar gekoppeld is aan een enkel individu. Dus het is ook meer dan bijvoorbeeld een individuele leidinggevende.
En een cultuur kan ook gewoon ontstaan en dan ook blijven op een gegeven moment.
Ja, en wat belangrijk is dat zo'n cultuur uiteindelijk... Het is niet een doel op zich, maar het is voor mensen ook, het kan voor mensen echt een reden zijn om ergens te werken. Hè? En het kan belangrijk zijn ook uiteindelijk om je resultaten te bereiken met
voor
die cultuur.
Voor het functioneren van een bedrijf, voor een organisatie. Ja. Ja. Maar is er verschil tussen politiek en bedrijfsleven?
Jazeker. Dus als we het over cultuur en bedrijfsleven hebben... dan hebben we het vaak over specifieke bedrijven. Dus de Unilever-cultuur of de Shell-cultuur, die je nou al niet in de genen hebt. Dat is afgebakend, één organisatie, één bedrijf. Terwijl de politiek is natuurlijk diffuser en veel omvattender. Want dan hebben we het enerzijds over hebben mensen daar terecht beeld bij van hoe regering en parlement met elkaar omgaan. Hoe dus de Tweede Kamer functioneert, maar ook de media daaromheen. Hoe die met politici omgaan. Dus dat is een veel omvattender en dus ook minder makkelijk af te baken een begrip qua cultuur dan een enkele organisatie.
Ja, en wie bepaalt eigenlijk de cultuur van een bedrijf?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het begint vaak met de oprichter. Dat is ook heel makkelijk te bedenken. Van ja, stel je begint een bedrijf of een organisatie.
Dan doe je zoals jij het wil hebben.
En dan zeg je, ja, ik wil dit maken, dit product of dienst. En dat doen we op mijn manier. En dat is ook dan vaak heel leidend in bijvoorbeeld de mensen die daarbij gezocht worden. He, dus die daar zich toe aangetrokken voelen. Maar daarin is dus die oprichter ook wel echt een bijna een soort van voorbeeld. In hoe we de dingen hier doen. Dus hoe het ontstaat is eigenlijk vrij makkelijk. Vervolgens is het zo dat dat natuurlijk steeds groter wordt. Ja. En op een gegeven moment is die oprichter weg. En dan is nog steeds de vraag, waarom doen we sommige dingen hier? Ja, dat doen we altijd al zo. Dan weet eigenlijk niemand meer waarom dat gebeurt. Dus nee. Op een gegeven moment is die cultuur ook echt los van bijvoorbeeld een oprichter gekomen.
Maar is dat dan meestal een goede cultuur?
Ja, in de eerste plaats, laat met de positieve kant beginnen. Dus hier is sprake van een trade-off. Hè, een mooi Nederlands woord, afruil. Dus aan de ene kant is een sterke organisatiecultuur goed voor de organisatie als middel. Omdat je daardoor betere doelen. Je hebt minder woorden nodig. Je kunt elkaar, begrijpt elkaar beter. Het motiveert mensen, wat Janka net ook al zei. Het heeft ook iets zelfversterkends. Want die organisatie gaat dan op zoek naar mensen die ook passen binnen die cultuur. Hoe die ook gegroeid is. En mensen met een bepaalde achtergrond voelen zich ook aangetrokken dan tot die organisatie. Om te denken, daar pas ik. Hoe dan ook gedefinieerd.
En zo ontstaat een sterke cultuur.
Zoals met al dit soort dingen heeft dat dus voordelen om te beginnen. Maar het heeft ook een nadeel. Op het moment dat, want niks is voor eeuwig. Als omstandigheden veranderen. En er misschien, als je een hele open cultuur hebt, kan ook te open zijn of gesloten. Je denkt, nou, de omstandigheden vragen nu eigenlijk om iets anders. Dan kan het dus ook een nadeel zijn, want dan is het een soort olietanker die dan moeilijk van de een op de andere dag te veranderen is. Omdat dat allemaal verankerd is in formele en vaak ook informele manieren van met elkaar omgaan.
Ja, maar wanneer gaat het fout? Ik bedoel, wanneer komen bedrijven of organisaties erachter dat ze eigenlijk een foute cultuur hebben?
Ja, het is moeilijk om te spreken van fout. Maar het kan dus op een gegeven moment zijn dat je denkt, de cultuur helpt niet of de cultuur werkt eigenlijk tegen ons. Hè? Dus een van de dingen waar je het bijvoorbeeld heel goed in ziet is op het moment dat organisaties zeggen van nou, we willen eigenlijk diverser worden. Hè? Dus we willen bijvoorbeeld meer mensen aantrekken die anders zijn dan de mensen die we al hebben. Dan is zo'n sterke cultuur is eigenlijk een nadeel. Want dan zeg je aan de ene kant, nou, we willen heel divers zijn.
En dus doorbreek je die sterke cultuur misschien
dan
wel?
Dan hoop je daarmee. Ja. Maar tegelijkertijd is die cultuur zo sterk dat mensen ook eigenlijk meteen gesocialiseerd worden. En zich ook misschien wel moeten aanpassen. Want anders hoor je er niet bij en voel je niet thuis. Dus om diversiteit om te gaan, is het eigenlijk zo dat zo'n hele sterke cultuur, en ook vaak dus een soort van monocultuur, eigenlijk meer een nadeel is.
Maar ben je dan eigenlijk al niet te laat als je op een gegeven moment ineens het roer helemaal om wilt gooien? Nou ja, kan je die beter geleidelijk doen eigenlijk?
Ja, je bent natuurlijk nooit te laat. En bovendien, zo'n cultuur verandert je ook echt niet van de een op de andere dag. Het begint eigenlijk met te accepteren dat je denkt, van die cultuur is niet voor eeuwig. He, die is niet in steen gegoten. Die moet eigenlijk ook een beetje meebewegen met waar we als organisatie heen gaan. Dus de gedachte, we zijn te laat met cultuurverandering. Ja, die kan je misschien wel begrijpen. Tegelijkertijd, het is nooit te laat om in beweging te komen. Maar het is wel lastig om zo'n sterke cultuur, om die te veranderen. En die verander je dus ook niet even met, goh, we halen nu een paar nieuwe mensen naar binnen. En dan denken we dat we daarmee wel eventjes een nieuwe cultuur binnenhalen.
Ja, ik ben in mijn hele leven al ZZP'er. Een van de redenen dat ik dat ben, is ook omdat ik niet meegezogen wil worden in een bepaalde cultuur van een bedrijf. Want gaat het toch sowieso automatisch als je in vaste dienst bent? Ik bedoel, dat je wordt meegezogen.
Zeker automatisch. Dat is precies wat je zelfs net zegt. Dus jij bent ZZP'er en je werkt met andere collega's of binnen ook wel een organisatie waar meer gelijksoortige mensen werkzaam zijn.
Nou ja, of dus, dat je een kijkje kan nemen in verschillende organisaties en dat je niet maar op één manier kan doen.
Ja, dan bind je toch minder aan één enkele organisatie. Ja. Dat past waarschijnlijk bij jou. En dus het heeft iets enorm zelfversterkends. Dat kan dus, zoals we net al zeiden, een voordeel zijn, want dat versterkt dat je ook elkaar beter, sneller en beter begrijpt. Je voelt je beter op je gemak bij die organisatie. Als je bijvoorbeeld zelf heel erg belangrijk vindt dat er snel gewerkt wordt, snel gepresteerd, ja, dan ga je waarschijnlijk werken bij een organisatie die in ieder geval dat imago ook heeft. Of het omgekeerde. Als dat je uitgangshouding is. Alleen de moeilijkheid zit erin. Wanneer ontdek je als met z'n allen dat je misschien dat die wat je oorspronkelijk als een sterkte ziet ook een zwakte kan zijn. Ja. En hoe pas je dat dan aan? Dat is natuurlijk dat is makkelijk geformuleerd, maar dat blijkt in de praktijk vaak heel moeilijk, omdat organisaties dan worstelen met cultuurverandering.
Nou, vertel eens, hoe pak je dat aan?
Nou, het is niet zo dat je even kan zeggen, goh, laten we de cultuur eens even veranderen. Wat zullen we morgen hier precies? En dan is het aan het eind van de week gebeurd. Dus cultuur is een veelkoppig ding. En het heeft te maken met hele diep gewortelde normen en waarden en assumpties over hoe we de dingen hier doen. Dus een van de allereerste dingen die je eigenlijk moet gaan doen is erkennen dat die cultuur je in de weg zit. Dus bijna expliciet maken van, goh, wat is eigenlijk onze cultuur? Mm-hmm. En helpt die ons nog in de doelen die we willen behalen. Dus je één, realiseren dat cultuur niet een doel op zich is. Ook niet om dat in stand te houden. Dus. En twee, dat je gaat nadenken over wat voor cultuur hebben we eigenlijk nodig, gezien waar we heen willen gaan. Dus de cultuur ook zien in het licht van eigenlijk de doelen van je organisatie. Nou, dat is al een enorme stap. Want dan moeten mensen ook erkennen van dat het anders moet. En hoezo? Dit was toch altijd de manier waarop we dingen hier deden. Dus dat al überhaupt duidelijk maken en met elkaar vaststellen en gedeeld krijgen. Want dat betekent dus eigenlijk dat iedereen moet gaan veranderen. Ja, dat is eigenlijk wel stap 1. Ja. En dat is natuurlijk bij organisatieverandering heel vaak. Hè, of het nou over organisatiecultuur gaat of over andere dingen.
Dat betekent dus dat het niet helemaal goed gaat.
Dat die cultuur een bepaalde vorm of inhoud heeft. En dat dat misschien niet meer behulpzaam is.
Nou, laten we eens even concreet maken. De nieuwe CEO van Unilever, Hein Schumacher. Die zei bij de presentatie van zijn eerste kwartaalcijfers, zoals afgelopen zomer, dat hij de prestatiecultuur wil versterken. Ja. En het was allemaal een beetje zelfgenoegzaam geworden bij Unilever. Een warm bad. Ja. Mensen werden niet afgerekend
op hun prestatie.
Ik bedoel, de personeel zou niet fijn vinden, denk ik, dat die cultuur moet veranderen. Maar als je dat dan wel wil veranderen, als je die prestaties inderdaad wilt verbeteren, waar begin je dan?
Nou, dan doe je wat Owens Hein Schumacher, die Jank en ik zelf ook al zijn tegengekomen. Ook wel in zijn vorige...
Friesland Campina was hij eerst.
Friesland Campina, en daarvoor zat hij bij Heinz in Azië ook. Dan begin je met een aantal dingen doen die hij ook al eerder heeft gedaan. Dus het past wel bij. Dus die prestatiecultuur is ook wel iets wat bij hem past. Dat heeft hij dus wel eerder geroepen, dat is mijn punt. Dus hij is ook begonnen met een aantal dingen, namelijk een aantal mensen in de top. We hoorden het net ook al een beetje, in de top vervangen. Dus ook
een cultuur
from the top down. Hè? Dus je begint dan daar waar je direct invloed op kan uitoefenen, met het team waarmee hij het al moet doen. Heeft hij blijkbaar meteen maatregelen. Dat zendt ook een signaal naar de rest van de organisatie. Bovendien is die er zelf al neergezet door de Raad van Commissarissen of door de benoemingscommissie als iemand van buiten. Dat is meestal ook een signaal dat er wellicht iets zou moeten veranderen.
Men was al verbaasd.
Ja, die Schumacher dat er inderdaad niet iemand van binnen heeft een soort beeld. En hij wordt van buiten naar binnen gehaald. Dat is ook een signaal.
Nou ja, en hij heeft misschien wel een opdracht gekregen.
Ja, en hij heeft dus die prestatiecultuur. Dus dat er meer winst moet worden gemaakt of snellere omzet of wat het dan ook mogen zijn. Dat is dus een strategiewijziging. Dat heeft hij in feite al aangekondigd. Dat is ook een signaal van dat dingen anders moeten. Dus als je in die korte tijd dat hij dit nu doet, en gegeven zijn achtergrond en profiel, als je dat optelt, dan denk je, daar moet met de cultuur van Unilever gaat iets veranderen. Ja.
Ja, maar hij heeft dan heel veel mensen eruit gegooid en de top toch een beetje schoongeveegd. Ja. Ik bedoel, heb je daarmee de cultuur veranderd?
Nee, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Nee, natuurlijk niet. Het is niet zo dat die leidinggevende enige zijn die de cultuur bepalen. Nee. Maar het maakt wel heel veel uit wie aan de top zit. He, dus dat is altijd, soms zeggen mensen, ja, jullie hebben alsmaar de neiging om het over leiders te praten. Dat zijn natuurlijk veel meer mensen in organisaties. Absoluut waar. Die cultuur maak je met elkaar.
Niet alleen maar de leider, ik bedoel. Nee. Ik ken ook bedrijven waar de cultuur al jaren hetzelfde is. En er zijn dan verschillende bazen.
Ja, en dat is vaak in bijvoorbeeld professionele organisaties. He, waar veel autonomie is en mensen toch gewoon hun eigen werk doen. Is dat bijvoorbeeld, maakt het misschien niet zo heel veel uit wie de leider is. Op universiteit is het ook altijd een beetje de vraag.
Of baas die je nooit ziet.
Ja.
Nou, dat zijn de organisaties. Er is maar één de baas, dat ben ik. Dan beginnen mensen een beetje te lachen.
Ja, dus dat klopt. Dat klopt. Uiteraard zijn die leidinggevenden niet het wonderdoekje van de cultuurverandering. Aan de andere kant, als je aan de top de mensen niet mee hebt, en dat is natuurlijk wat zo'n nieuwkomer, want Hein Schumacher komt van buiten, dus die is nieuw in deze organisatie. Dat die natuurlijk denkt, als ik hier een aantal dingen wil veranderen, is het eerste de eerste groep die ik mee moet hebben, zijn de mensen om me heen. Mm-hmm. Want als die al, zeg maar, vanuit een oude cultuur denken, nou, het zal meevallen en dit overleven we wel. Ja, dan is het, zeg maar, dweilen met de kraan open. Dus wat hij in ieder geval nu doet, is een eerste stap. Zeggen van, nou, dit is. Dit wil ik gaan bereiken en dat wil ik op een bepaalde manier doen. En doe je mee of niet? Maar vervolgens, die hele organisatie verandert natuurlijk niet door alleen maar de top te veranderen.
Nee. En als je zo hard ingrijpt, dan is het inderdaad, wat Harry zegt, ook misschien wel een belangrijk signaal dat het personeel denkt van, oh, zo'n warm bad is misschien.
Dat signaal is dan hiermee afgegeven, denk ik.
Ja. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die fuseren met ook hun eigen cultuur, ook internationaal. Het Italiaanse, Amerikaanse Chrysler met het Duitse Daimler.
Ja.
Nu Mercedes-Benz Group, Frans Air France natuurlijk, met KLM.
Een paar jaar geleden al, ja.
Wordt het bij een internationale fusie nog ingewikkelder, die cultuur, omdat een beetje samen te brengen?
Het korte antwoord is ja. Want dan heb je een soort dubbelslag. We hebben het al over dat organisatieculturen verschillen. Dus het ene bedrijf heeft een andere cultuur dan de andere. En als je daar nog eens de internationale dimensie overheen gooit, dat landen verschillen ook qua cultuur. En als je dus over internationale fusies hebt, van die voorbeelden die je noemt, het zijn internationale fusies, dan blijkt ook vaak dat die, zijn allerlei redenen, sowieso mislukken ze vaak. Ondanks alle goede bedoelingen. Mensen zien altijd synergie vooraf die er dan achteraf toch niet blijkt te zijn. En één belangrijke reden waarom zich dat voordoet is dat het onderschat wordt dat de organisatiecultuur ook moet matchen. En de voorbeelden die je net noemde, dus Chrysler en Daimler, dus de VS versus Duitsland, zullen we zeggen. Of Frankrijk-Nederland, om het op het nationaal niveau te houden, dus Air France, KLM. Zijn er goede voorbeelden van waarom het op zijn minst schuurt als en veel moeilijker blijkt om die beoogde synergie dan tot stand te brengen.
Ja, ze hebben natuurlijk ook allebei een eigen naam gehouden. Hè?
Ja, maar die bedrijfscultuur of organisatiecultuur. Of een heel ander actueel voorbeeld is, als je daarin verdiept, Philips. Het gedoe rond de slaapapneuapparaat, ja. waar ze ongeveer aan onderdoor zijn gegaan of gaan. Laat ik even
het
binnen.
Het speelt nog steeds.
Ja. Heeft dus te maken met een bedrijf in de VS. Uitvinders die hebben die technologie ontwikkeld. En dat heeft Philips gekocht, die technologie. Mm. Maar daarmee ook dat bedrijf. En als je nou... Er is recent veel over geschreven. Dat is een prachtig leesvoer als het over dit onderwerp gaat. Want dat Amerikaanse bedrijf van die mensen die techniek hebben ontwikkeld. Ja, daar is een totaal andere cultuur dan die
Philips heeft zich daar ook nooit echt mee bemoeid.
Nee, maar goed. Nee, maar misschien dus als je daar dan ook niet toe verhoudt. Omdat je het dan negeert en die verschillen wel ziet. Dan voor je het ontstaan er dus ook enorme problemen. Dus negeren dat je verschillend bent is ook niet de weg. Nee. Want dan voor je weet leidt het tot dit soort... Hè, op, na een paar
dus je
jaar...
moet toch zorgen dat die culturen een beetje bij elkaar komen.
Ja, of zeggen, dan moeten we niet samen. Precies, of je moet een conclusie trekken.
Want kijk, uiteindelijk is ook de vraag, dus weer even zeg maar, het is geen doel op zich. Hè? Dus dat je bij KLM nog steeds heel erg KLM'er voelt en minder met Air France hebt. De vraag is een beetje, hoe erg is dat?
Ja, maar dat zie ik steeds op sociale media. Ja, maar KLM'ers die voelen
zich aan. Social media moet je sowieso niet helemaal vertrouwen.
Nee, maar dat zijn wel de werknemers. Dat zijn de
piloten. Maar waar het om gaat, is uiteindelijk waar Harry het over heeft. Is die synergie. Dus je wilt iets met die combinatie van die bedrijven. En de vraag is een beetje, wat wil je daarmee? En betekent dat vervolgens iets voor de of die cultuur zeg maar met geïntegreerd moet worden? Of dat je kan zeggen, nou het is prima dat we twee subculturen hebben, want op het niveau daarboven brengen we het wel samen. En dat is volgens mij een hele belangrijke vraag. En dat betekent dus dat je niet op voorhand moet zeggen, nou een KLM'er moet ook zeg maar net zo Frans worden als iemand die bij Air France zit.
Nee.
Maar wat betekent nou het feit dat ze samen zijn gegaan uiteindelijk voor de doelen die ze willen halen, de synergie of de voordelen? En wat heb je daar dan voor nodig? Aan integratie van die cultuur of aan een nieuwe cultuur of aan het feit dat je gewoon kan zeggen, nou ja, ik ben nog steeds eigenlijk heel erg KLM. En dat is ook geen hindernis voor het samenwerken met Air France.
Zou het in de politiek niet makkelijker moeten zijn om daar de cultuur te veranderen? Want ja, elke vier jaar hebben we weer voor een groot deel nieuwe Tweede Kamerleden.
Dat klopt. En daar zijn we dus ook weer op weg. Hè?
Ja.
Het ja-aspect is natuurlijk het parlement vernieuwt zich met enige regelmaat. Daarvoor hebben we verkiezingen. Dus dan krijg je nieuwe Kamerleden. Die met z'n allen ook vrij plotseling andere ideeën kunnen hebben over de bestuurscultuur. Is precies wat er nu gebeurt. Het is een collectief. Niet alleen Pieter Omtzigt, want dat is een vlaggedrager hiervan. Maar alle partijen of heel veel kandidaat-Kamerleden zeggen zich gemotiveerd te voelen. Of ook zich kandidaat hebben gesteld. Omdat ze de bestuurscultuur willen veranderen. Dus dat leeft. Tegelijkertijd hebben we ook al geconstateerd dat in de politiek, anders dan in de organisatie, het niet van één instituut per se alleen afhangt. Dus alleen de Tweede Kamer vernieuwen. Dat heeft ook te maken met de verhouding tussen waar gaat het parlement over, waar gaat de regering over, wat is de verhouding tot de ambtenarij, tot de media. Dus alleen de Tweede Kamer vernieuwen, dat maakt dus wel uit. Gaan we straks ook zien na de verkiezingen. Ja. Wellicht, hè?
Maar niet helemaal.
Maar is niet voldoende. Zeg maar, misschien noodzakelijke, maar niet voldoende voor.
Nee, want de ambtenaren blijven natuurlijk over het algemeen ook. Hè?
Dus als alleen maar, zeg maar verder alles bij het oude blijft in het Haagse en we alleen maar enthousiaste Kamerleden krijgen die... dan zal er niet zo heel veel veranderen, denk ik, korte termijn.
Nee, dus voor de politiek gelden andere regels als je die cultuur wilt veranderen.
Ja, en een mooi voorbeeld daarvan is Pieter Omtzigt en zijn nieuwe partij. Dus om dat, hè, want dat speelt nu. Dus als je het verkiezingsprogramma de voorbereiding op de podcast nog even gedaan, het verkiezingsprogramma erop naslaat van zijn partij.
Heb je het mij al doorgelezen?
Ja, zeg maar eerlijk.
Nou, het eerste deel.
Die programma's zijn zo lang.
Ik heb me er behoorlijk in verdiept. Dus kunnen we het aanbouwen.
100 pagina's is het, geloof ik. Hè?
Je hebt nog gezocht op bestuurscultuur.
Nee, ik wil iets zeggen over de bestuurscultuur. In het deel van het programma wat ik heb bestudeerd. Wat daarover ging namelijk. En dan zie je, en dat is dus geen kritiek. Maar dan zie je ook heel mooi. Dat Omtzigt het aan de ene kant heeft en zijn partij over de formele aspecten van de bestuurscultuur. Dus bijvoorbeeld het grondwettelijk hof waar hij dan voor pleit. Dat kun je invoeren. Dat is een formele governance. Ja. Dat is de formele governance. Kunnen met z'n allebei besluiten dat we dat willen. Of begrotingsrecht. Wie heeft waarover budgetair wat te vertellen. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de cultuur. Want het heeft ook met macht en invloed te maken. Tegelijk, dus daar is een hele waslijst in het programma. Heel concreet. En dan eindigt hij ook, of er staat ook een zin. Ik citeer, om te laten blijken dat ik gelezen heb. Goed bestuur vraagt ook om een andere politieke cultuur in de Tweede Kamer. Een cultuur waar de inhoud en lange termijn weer centraal staan. In plaats van de waan van de dag. Dat is het informele deel. Dat is één zin. Maar heel veel meer hebben ze daar ook niet te zeggen. Want het is natuurlijk veel minder grijpbaar. Ja.
Maar het is heel groot. Als je dit wilt.
Ja, als je dit wilt. En het probleem... Goed, we gaan het zien, maar de verwachtingen zijn nu hoog gespannen. Want omdat het zo zwaar wordt aangezet. En er zijn hele verstandige personen. Die wel eens vaker in deze podcast ook zijn langskomen. Bijvoorbeeld Herman Tjenk Willink. Die zal decennia eigenlijk pleiten natuurlijk waar
voor
dit over gaat.
Ja.
En ja, tot nu toe blijkt de werkelijkheid toch behoorlijk weerbarstig. Dus of we dat
nu moet het wel, hè?
Ja,
ja, misschien, nou ja, oké, we gaan het zien.
We gaan het zien zo meteen na de verkiezing, inderdaad. Ja. Ja, lees dit nog.
Zeker. Het boek The Corporate Tribe van Danielle Brown en Jitske Kramer. Dat was het managementboek van het jaar in 2016. Maar nog steeds heel erg relevant. En zij kijken vanuit een antropologische bril naar organisaties en organisatiecultuur. Dus heel lezenswaardig.
Oké, nou, we gaan het allemaal lezen. Dank jullie wel, Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen. Ja, dat kan allemaal in je app. Je kunt je daar ook abonneren. Je kunt ook reageren op deze podcast. Je kan mailen naar redactie@diepduikmedia.nl. En we zijn er weer vlak na de verkiezingen.
Ja, leuk.
Ja.
Tot dan!